Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Een hele goede middag of avond of morgen. Het is maar wanneer je luistert of kijkt. Want een speciale uitzending van de Koffiecorner vandaag. Je kunt deze uitzending beluisteren en kijken. En dat is omdat wij een speciale gast hebben. Niemand minder dan trainer Danny Buijs. Van de FC. Mooi dat je er bent, Danny.
Nog trainer, maar nog, niet lang.
Nee. Maar ja, nog wel. Je krijgt nog salaris, denk ik.
Ja,
nog een keertje.
Zeker.
Hoop ik. Voor je.
Nee, de contracten, dat is heel raar, lopen vaak tot 30 juni. Terwijl het seizoen vaak voor de nieuwe teams alweer start begin juni. Dus ja. Dat is nog iets raars in de voetbalrij.
Oké, je hebt je geld dus al gehad, dus je kunt nu alles zeggen.
Ik krijg nog geld, maar we kunnen sowieso alles zeggen, toch?
Nou, Koert is er natuurlijk ook en Stefan is er ook. We beginnen met de stellingen. Ik heb 4 stellingen allemaal voor jou. Eens of oneens. Ik was graag nog langer doorgegaan als trainer van FC Groningen.
Eens en oneens.
De relatie met de vorige clubleiding was beter dan de relatie met de huidige clubleiding.
Eens en oneens.
Ik ben bang dat FC Groningen het echte FC Groningen DNA verliest.
Oneens.
Ik ben al in gesprek met een nieuwe club.
Eens.
Kijk, we gaan beginnen. Ja, eerst even terug naar gisteren. De laatste wedstrijd verloren. Je hebt weer een nieuw record kunnen neerzetten, maar niet trots op, denk ik. We gaan het ook eigenlijk denk ik niet over die wedstrijd hebben. Ik denk dat het veel mooier is om te hebben over wat er allemaal na de wedstrijd is gebeurd. Hoe kijk je daarop terug?
Nou, dat record mogen we het zeker wel over hebben. Want dat is gewoon iets wat ontzettend veel pijn doet. Als je als sporter en als trainer ben je ook verantwoordelijk voor je elftal 7 keer op rij verliest. Dat vreet enorm. Ook bij de jongens en zeker ook bij ons. En bij mij was het nog extra, omdat je weet dat het je einde is en dat wil je goed afsluiten. En als je dan het vervolgstapje maakt naar wat er gisteren na de wedstrijd is gebeurd, ja. Dat heb ik van zoveel mensen meegekregen. En dat besef ik me nu ook steeds meer, dat is iets unieks. Want je verliest 7 keer op rij aan het einde van het seizoen, terwijl we stonden op play-off en het eindigde in mineur, sportief.
Nou, ja, toch nog even kort daarover, want je zegt je weet dat het einde is, maar dat had het helemaal niet hoeven zijn, in theorie. Hè? Er kon nog van alles gebeuren.
Nee, zeker. Maar ik wou meer zeggen, ik weet dat het voor mij gaat eindigen bij Groningen.
Ah, zo.
En dan wil je het heel mooi eindigen. Natuurlijk wil je die play-offs halen. Op een gegeven moment heb je 3 keer verloren, 4 keer, 5 keer. Ja, dan denk je maar één ding. Ik hoop dan het nog halen, maar ik wil vooral met een overwinning afsluiten als al die mensen weer komen. En ja, dat lukt dan niet. Dat doet enorm veel pijn. Maar als ik zie wat ik daarna heb gekregen, ook het team en de rest van de club trouwens. Want het was niet alleen aan mij, het was naar de hele club. En naar meerdere mensen. En op sommige momenten speciaal naar mij. Ja, dat was ongekend.
Jij was wel de spil in het web, denk ik. Hè? Dat het uiteindelijk op zo'n manier eindigde voor iedereen.
Ja, dat denk ik ook. Dus ja, dat is misschien gek om over jezelf te zeggen. Maar
nee, maar je hebt het vaak over feiten. Maar ja, dat is gewoon een feit, toch?
Nee, zeker. Dus ja, dat is ongekend.
Zullen we even kijken naar een korte compilatie van jouw reactie en die van Adrie Poldervaart na de wedstrijd?
Ik heb ons meer verteld, waardering is mijn grootste drijfveer. Dus dat ik dat krijg van die gasten, dat is super. Dus daar ga ik zeker gebruik van maken. Dan is het wel mijn vrije dag op zondag. Maar dan ga ik hier zeker, ga ik zeker komen.
Kijk, als je beginnend trainer bent in de Eredivisie en je valt van teletext, dan ga je er in principe uit. Volgens mij was dat Utrecht thuis, dat ik in dat weekend ook een gesprek heb gehad met een groot gedeelte van achterban, of in ieder geval vertegenwoordigers. Ja, en toen proefde hij al de steun en de support. En toen kregen we geloof ik die dag erna tegen Utrecht thuis met dat enorme spandoek een steunbetuiging naar het hele team. Ja, dat zijn wel cruciale momenten. En ik heb ook gewoon altijd in mijn periode regelmatig, of we nou gewonnen hadden of verloren, als ik een afspraak had staan met de supporters van verschillende groeperingen, ben ik er altijd naartoe gegaan. En als we dingen goed deden, heb ik het laten zien. En als ik fout heb gemaakt, heb ik ze ook laten zien. Ik denk dat een aantal dingen bij elkaar zijn.
Dat hoeft niet, hè, dat een trainer zo'n relatie heeft met supporters in het algemeen. Waarom had jij dat wel?
Ja, omdat ik voordat ik begon, had ik al een klik met deze club. Dus los van het feit dat ik hier niet vandaan kom. En ik heb nog met Koert samen mogen spelen. Ja, toen ik hier kwam, het klopte gewoon. En ik heb als speler enorm veel support gehad van de mensen. Ik heb van de club, teamgenoten, heb ik enorm veel aan gehad om mezelf te ontwikkelen als voetballer hier. En daarna kon ik weer een mooie vervolgtransfer maken. Dus dat gevoel was er altijd al. En dan krijg je uitgerekend bij deze club de kans. Ja, wat ik net al zei bij Stefan in het interview. Ja, 10 gespeeld, 4.
Ja.
Ja, welke trainer blijft zitten? Bijna geen één. En die mensen bleven er toch achter staan. Ja, dat is iets unieks. En dan wil je die mensen ook heel graag iets teruggeven.
Heb je er ook een beetje gebruik van gemaakt? Dat je weet van, dat zit goed, mijn relatie met de supporters. Dus dat kan me wel helpen om op hele moeilijke momenten in het zadel te blijven?
Niet om voor mezelf in het zadel te blijven. Wel in momenten dat ik dacht dat het nodig was om extra steun te vragen richting het team. Of bij thuiswedstrijden om het team aan te moedigen. Absoluut. Omdat ik geloof in een interactie binnen een club. En ik weet van mezelf, ik ben geen slijmbal, maar een voetbalclub, op welk niveau? Als er geen supporters zijn en geen vrijwilligers, heb je geen voetbalclub. En dus vind ik dat iedereen die voor een voetbalclub werkt, ermee bezig moet zijn om die afdelingen ook goed te bedienen en bij elkaar te houden. En ik denk dat gebleken is de afgelopen jaren dat als je dat op een goede manier invult, dat je iets kan creëren. En dat hebben we in coronatijd gezien met supporters die de club massaal bleven steunen. Gelukkig, de kaartverkoop begint weer de goede kant op te gaan. Hè? Want in het begin, toen ik kwam, was het juist een lijn naar beneden.
De hut moest vol.
Ja, maar je merkt dat er weer aanwas begint te komen. En dat mensen blijven. En dat is denk ik het allerbelangrijkste waarin wij ook een rol kunnen spelen om dat voor elkaar te krijgen. Dus het was niet zozeer naar mezelf toe, maar meer gewoon voor de club. En daarom ben ik ook enorm blij de afgelopen jaren dat verschillende groeperingen ook een hele goede band hebben met elkaar. En natuurlijk, daar is soms ook wel eens iets. Dat is in elk huwelijk. Maar dat kan een enorme kracht zijn. De Noordtribune is helemaal verbouwd. Ze hebben een zetel in de RVC, als ik het zo mag noemen. En dat zijn denk ik hele positieve signalen waarom ik denk, om op de stelling terug te komen, dat het Groningen DNA wel degelijk gaat blijven. Als zij ervoor zorgen dat dat zo'n eenheid blijft. Ja.
Koert, jij kijkt er ook naar als een soort supporter. Maar ook oud-speler. Waarom denk jij dat Buijs zo goed valt bij de achterban? Wat is dat?
Danny heeft, we kennen elkaar natuurlijk als teamgenoten, oud teamgenoten. En Danny die heeft gewoon een bepaald imago wat ook bij de supporters van FC Groningen past. Hij heeft, toen hij kwam, ontzettend veel doorzettingsvermogen, gewoon rauw. Het is echt een strijder, hè? Ja. Letterlijk.
Ook irritant als teamgenoot?
Het kon wel behoorlijk irritant zijn. Maar weet je, irritant, ja, is dat vervelend of is dat juist een meerwaarde? En ik denk in ons team was dat juist een meerwaarde. Want ja, dat is ook iets wat de tegenstanders natuurlijk, wat het de tegenstanders moeilijker maakt. En dat imago wat hij heeft, ja, dat heeft hij natuurlijk meegenomen als trainer. En dat heeft hij nog steeds.
En dat was ook echt dus, dat imago.
Ja,
dat is echt.
Dat is ook echt natuurlijk. En dat zie je ook bij hem terug in zijn trainer, hè? In het trainerschap. Hoe die aan de lijn met het team meeleeft. En wat dat betreft denk ik dat het alleen maar positief is. Hè? Je gaf net ook aan van, heb je daar gebruik van gemaakt? Ik denk dat het heel goed is om soms gebruik te maken van supporters, hè? Want dat heb je natuurlijk ook wel nodig.
Gebruik is iets anders dan misbruik.
Ja, precies. En laten we eerlijk zijn, in de huidige tijd zijn er niet heel veel trainers die 4 jaar op hun positie blijven zitten. Danny heeft natuurlijk wel gezien als jonge trainer waartoe hij in staat is geweest. Hè? Want hij heeft het de afgelopen 4 jaar is niet alleen blijven zitten, maar heeft hij ook toch elke keer wel de play-offs weten te behalen. Nou, dat is denk ik al een kunst op zich voor een hele jonge trainer. Dus wat dat betreft maakt hij zich natuurlijk al wel geliefd. Hè? Hij is in zijn eerste seizoen natuurlijk wel blijven zitten. Maar goed, hij heeft ook laten zien dat hij het weer recht heeft kunnen trekken. Ja, en als ik dan gisteren zie na de wedstrijd, waar denk ik de meeste trainers weggehoond zouden worden. Ja, dan krijg je gewoon een groot applaus van nagenoeg alle supporters.
Je zag het bij Heracles gisteren, hè? Daar werd gescandeerd, schaam je kapot.
Ja.
En dan wil ik dat niet direct betrekken op de nieuwe trainer, helemaal niet. Maar ik denk dat de reactie van dit publiek stond eigenlijk voor wat jij de laatste 4 jaar ook in die supporters hebt geïnvesteerd. Hè? Je zegt zelf net, ik ben altijd naar die meetings geweest, nooit daarvoor weggelopen. En ik denk dat gedrag, zeg maar, dat continu er willen zijn, continu beschikbaar zijn, in gesprek willen zijn. Ja, dat gisteren eigenlijk en de laatste 2 maanden, dat het ook echt minder ging. ja, dat heeft zich uitbetaald.
Ja, de laatste maanden gewoon slecht ging.
Ja.
Nee, zeker. En dat probeer ik ook op jongens over te brengen. Soms zijn het maar kleine dingen. Kijk, we hadden 2-3 weken geleden die thuiswedstrijd naar Sparta. Ja, toen kwam er even frustratie uit bij het publiek. En dat mag. Mm-hmm. Maar dan moet je één ding doen als elftal. Dan moet je doorheen. En dan moet je ook gewoon naar die mensen toe gaan. En dan is het in het begin een paar minuten dat even bij die mensen de emoties en de frustraties eruit moeten. En de een pakt dat alweer heel snel op en de ander heeft wat langer nodig. Maar als je die interactie gewoon zoekt met die mensen, dan merk je daarna dat je weer heel veel ervoor terugkrijgt. En ja, het klopt wat Koert ook zegt. Het is niet, tuurlijk probeer je er af en toe gebruik van te maken op het moment dat je het team het nodig hebt. Dat was in mijn eerste jaar waarom ik aan hun vroeg. Als jullie vinden of geen vertrouwen meer hebben in mij, zeg het, dan ga ik weg. Dat was na de uitschakeling met Twente voor de beker. Met heel veel onrust in en rond de club. Dan ga ik weg. Maar als we niet willen degraderen, zullen we met elkaar moeten optrekken. En als we zondag moeten voetballen, die jongens hebben jullie steun nodig tijdens de wedstrijd. Ook al spelen we 10 ballen verkeerd, missen we 15 kansen, whatever. We moeten een eenheid blijven. En dat hebben de supporters denk ik fantastisch gedaan richting ons. En ik durf te zeggen, dat heeft ons ook gewoon op veel momenten geholpen. Want ja, je hebt wat meer voorkeur voor Feyenoord, maar dat is ook een club waar het publiek... Ja, toch? Geen publiekelijk geheim, toch? Nee, maar je hebt gewoon een aantal volksclubs, met name volksclubs. Daar is Groningen er ook een van. Dat het publiek kan gewoon in sommige wedstrijden het verschil maken. En dat is denk ik bij ons ook gewoon gebeurd de afgelopen jaren.
Hoe vervelend is het dan eigenlijk dat je die binding en die eenheid tussen selectie, staf, publiek eigenlijk naar een toppunt hebt weten te krijgen de afgelopen jaren, maar dat er dan dit jaar juist intern geen eenheid is?
Vervelend. En daar speel ik een rol in en spelen we allemaal een rol in. En dat is ook denk ik de uitdaging voor de club. En daar hebben we het net over gehad met afscheid met al het personeel. Groningen wil graag die club ook dichter bij elkaar brengen. Het is best een grote organisatie geworden. Zeker als we het vergelijken in de tijd dat wij er nog speelden. Alleen het ene gedeelte werkt op Corpus. En het andere gedeelte werkt op Stadion. Dus vandaag zien misschien mensen elkaar om afscheid te nemen als collega's die elkaar nog nooit of bijna nooit gezien hebben. Nee. Omdat het eigenlijk twee aparte werelden zijn. En je hebt sowieso altijd wel een afstand naar het eerste. Omdat je een ander ritme hebt qua leven dan gewoon kantoorpersoneel. Maar als de club lukt om die afdelingen ook wat dichter bij elkaar te krijgen, dan maakt het ook weer wat makkelijker.
Ja, vroeger was het natuurlijk zo, jullie kwamen aan in het Oostparkstadion. Je zei goeiedag tegen Roelie die daar altijd zat. Iedereen kende elkaar. En nou ja, ik weet niet of het zo is, maar ik kan voorstellen dat jij nou niet meer de namen weet van de mensen die bij de balie zitten. En ik denk dat heel veel mensen die in de voetbaltak werkzaam zijn, dat niet meer weten. Dat hoeft niet heel erg te zijn direct, maar het is wel een constatering natuurlijk.
Ja, door de afstand is het ook wat lastiger. En dat wordt denk ik de uitdaging voor de club om dat dichter bij elkaar te krijgen. En er zal altijd wat afstand zijn. Maar daar ligt zeker ook nog een...
Daar zijn ze ook wel mee bezig, volgens mij. Hè? Ja.
Maar dan viel me wel op dat de directeur, Wouter Gudde, gisteren niet de toespraak deed. Wat vond je daar zelf van?
Ja, ik heb daar totaal geen problemen mee gehad. Kijk, de afgelopen periode heeft op sommige momenten Wouter wat meer het woord gepakt. En nu pakte Mark Jan het woord. Ja, we hadden het er net over. Zijn ook allebei directeur. Dus ja, dit was voetbal gerelateerd. Ik weet niet precies hoe de rolverdeling ligt op directieniveau. Maar normaal denk ik dat voetbal gerelateerd wat meer de technisch directeur aan het woord komt. En algemene zaken de algemeen directeur. Dus voor mij was het prima dat Mark Jan het woord deed als technisch directeur.
Nou, er zijn supporters die zeggen, ja, als er drie van zulke mannen, gaat het ook om Poldervaart en de teammanager Bolt, afscheid nemen, dan hoort een directeur daar gewoon te staan. Nou, feitelijk was er ook een directeur, maar niet de allerhoogste, de algemene. Wat vind jij daarvan?
Ik vind in principe inderdaad wel dat de algemeen directeur, die hoort daar eigenlijk op dat moment te staan. En Nijland die stond daar natuurlijk ook vaak zonder microfoon. Gewoon, die vond dat natuurlijk prachtig. Ja. Maar aan de andere kant maakte het ook niet heel veel uit.
Nee. Ik moet zeggen dat Wouter vandaag bij de afsluiting met al het personeel een keurig woordje heeft gehouden richting alle mensen en richting de mensen die weggaan in het bijzonder. Ja.
Stefan had het net al over de interne verhoudingen. Hoe kijk jij daarop terug? Als je vanaf het begin, want het begin was moeilijk, hè, met Nijland en Jans ook. Nou, daar hebben we het al wel over gehad. Maar hoe is dat de laatste 2-3 jaar gegaan?
Het begin was niet zozeer moeilijk met Hans en Ron. Het begin was gewoon moeilijk omdat je gelijk in een moeras terecht kwam. sportief heel slecht. 10 gespeeld, 4 stijf onderaan. Dan kom je in de club en dan ja, blijkt het op dat moment gewoon niet een echte eenheid te zijn. En dat is ook logisch, want vaak als het slecht gaat en iedereen gaat een beetje zijn eigen wereldje proberen te beschermen. En heel veel dingen waren nieuw voor mij. Ik begon met de beste bedoelingen. Ik denk dat een van mijn kwaliteiten is dat ik best veel dingen waarneem en denk van hé, zo kunnen we dat verbeteren.
Dat is misschien ook direct wel een grote valkuil voor jou.
Ja, mijn grote valkuil was dat ik gelijk alles tegelijk wilde aanpakken. Om maar die club te helpen.
Ja.
Maar ik heb nu geleerd, hij moet ook eerst draagvlak creëren. En mogelijk ook wel even gewoon stapje voor stapje. Want misschien dat de rest van de organisatie nog niet klaar is om gelijk die stappen te zetten. Dus als ik daarop terugkijk, speelde dat ook wel een rol. Ja, je bent nieuw, je gaat mensen leren kennen. Met de een heb je een betere klik als met de ander. Dus het eerste jaar was op dat vlak gewoon moeilijk. Nou, toen kwam al snel rond de winter, denk ik, de wisselingen die bekend werden, ook op directieniveau. En ik moet zeggen, eigenlijk daarna is het een hele lange periode goed gegaan. Toen kwam corona. Nou, daar zijn we denk ik goed doorheen gekomen als club. Speel je geen wedstrijden, maar je moet een hele lange periode trainen. Hebben we heel veel geïnvesteerd in een individueel trainen met spelers om ze daarin te ontwikkelen. Ik denk dat dat zeker bij heeft gedragen aan een aantal transfers die hebben plaatsgevonden van jongens individueel. Laat ik vooropstellen dat die jongens dat zelf voor het allergrootste gedeelte hebben afgedwongen. En eigenlijk, ja, het laatste jaar is gewoon echt heel moeizaam geweest. Ja, dat is een feit. En
maar waar zit dat hem in?
Omdat in mijn optiek moet je een TD en een trainer moet twee eenheid zijn. Dat wil niet zeggen dat je het altijd eens moet zijn met elkaar. Want intern mag je prima discussiëren met elkaar om elkaar scherp te houden, om elkaar aan het denken te zetten, om de club naar een hoger niveau te tillen. Maar at the end moet het wel een twee-eenheid zijn. En dat was dit jaar eigenlijk nauwelijks meer het geval. En als ik daarop terugkijk, denk ik, ja, misschien hadden we achteraf dan eerder de keus moeten maken dat een van de twee, en dat was waarschijnlijk ik geweest, want de technisch directeur zit boven de trainer. En Mark heeft een langlopendere contract en ik liep uit mijn contract. Een andere keus moeten maken. Maar dat zijn weer dingen die we mee kunnen nemen als leergeld. Want
maar andere keus, wat bedoel je daarmee?
Dat ik misschien eerder weg was gegaan.
Er is ook heel veel irritatie bij jou ontstaan, begreep ik, hè, op die laatste transferdag. Dat je en Gudmundsson kwijtraakt en Matusiwa kwijtraakt. Nou, een paar dagen later nog El Mesaoudi kwijtraakt. En dat je dan daar eigenlijk niks voor terugkrijgt, terwijl je al maandenlang met dat team in opbouw was en ook een idee had dat er wel echt iets speciaals kon gebeuren.
Ja, het was niet zozeer dat ik daar gefrustreerd was dat ze weggingen. Want daar hebben we continu over gesproken en daar hebben we rekening mee gehouden. En de club moest gewoon nog een paar goede, of als de club een paar goede transfers kon maken op financieel vlak. Ook al zou het sportief dan iets betekenen, dat wil je het liefst niet. Je wil het liefst en. Maar over het algemeen betekent het als heel veel sterkhouders weggaan,
wordt het wat minder.
En financieel ben je nog niet top, wordt het wat minder. Of moet je weer opnieuw gaan bouwen. Dus voor de club was het fantastisch dat je die transfers kon maken. Het vervelende was voor ons dat het echt pas op de laatste dag gebeurde. Want vanaf die voorbereiding zaten we er echt prima in. We hadden een goede start van de competitie. We waren al een paar sterkhouders kwijt. Waar het mij meer om ging was dat ik vond, als je ziet wat er is weggegaan, dat is mijn mening, dat we de team meer hadden moeten beschermen, ook in het verwachtingsmanagement naar het achterland. Ik heb ook altijd gezegd, een club als Groningen hoort in principe altijd mee te doen voor de play-offs qua status, er zitten 20.000 mensen op de tribune. We zijn de enige club, wij spreken hier in de omtrek, we hebben groot achterland. Dus dan moet het gewoon mogelijk zijn met goed beleid om dat voor elkaar te krijgen. Maar toen zaten we nog niet in een ultieme positie dat we zomaar even gelijkwaardige vervangers terughalen. Wij hebben jongens teruggehaald met potentie voor de toekomst. Want Duarte vind ik een fantastische speler. Maar die jongen die kwam van Sparta, waar hij veel op de bank heeft gezeten, en hij was nog eens geblesseerd. En dan moet je in september gelijk bij Groningen spelen. Maar hij komt niet in een elftal die al 8 sterkhouders hebben. We moeten een nieuw elftal bouwen. Iron Doest komt terug uit een zware blessure. Komt in een nieuw land. Ja, hoe snel komt zo'n jongen op zijn niveau? En we hadden nog een paar jonge jongens, waarvan er ondertussen al 2 weer weg zijn.
Ja.
Ja, dan weet je ook niet hoe snel dat gaat, want we hebben al heel veel jonge jongens. En daar zat meer een stukje frustratie bij mij, dat ik vond dat we daarin gewoon de lat wat lager hadden moeten leggen. Terwijl ze één ding weten, ik leg de lat elke dag heel hoog voor mezelf en ook voor de anderen.
Dankzij dat stukje frustratie is waarschijnlijk nu wel Bjorn Meijer verkocht. Want als het aan de technisch directeur had gelegen, had Yaha Kelly natuurlijk op die linkerkant lange tijd de kans gekregen. Omdat zij heel erg overtuigd waren van zijn kwaliteit. Jullie zagen het als staf, na Bart van Hintem, die daar natuurlijk eerst een tijdje heeft gespeeld, ineens veel meer zitten in Bjorn Meijer.
Ja, het is soms ook heb je geluk nodig. Kijk, met Bart was het al een vervelende situatie, allereerst voor hemzelf, maar ook voor het team en de club, dat je een volwaardig selectiespeler, ben je heel de voorbereiding kwijt door privéomstandigheden. En ook heel logisch. Maar weet je ook niet zo goed wanneer komt hij nou terug? Hoe groot wordt die achterstand? Dan raak je op die plek een speler kwijt. Nou, wij hadden in het begin vonden we dat Jaja heel veel moeite had. Dus denk ja, ik moet elke week opstellen. Maar als hij daar nog niet klaar voor is, dan moet je dat niet doen. En dan moet je gaan zoeken, terwijl het seizoen al bezig is. En dan kan je zeggen, ja, als je een goede trainer bent, moet je dat eerder voor elkaar hebben. Want we zijn best wel lang zoekende geweest.
Maar is dat misschien een goed voorbeeld van die twee-eenheid die een directeur en een trainer eigenlijk moeten zijn? Er wordt een speler gekocht. De technisch directeur heeft daar ontzettend veel vertrouwen in. En die ziet ook het liefst een trainer die speler gaat opstellen, zodat hij kan laten zien eigenlijk, hè, wat ervan verwacht wordt. Ja, jij ziet hem en jij denkt, ja, dat zie ik niet, dus ik stel hem niet op.
Nee, ik probeer gewoon elke speler te beoordelen op wat ik zie met de rest van mijn staf uiteraard. En wij dachten op dat moment dat Jaja er nog niet klaar voor is. Maar misschien gaat Jaja het hartstikke goed doen volgend jaar. Ik moet zeggen, hij heeft zich zeker wel wat ontwikkeld. Dat heb jullie dan allemaal niet terug kunnen zien omdat hij weinig gespeeld heeft.
Nou, ik begrijp dat hij bij onder 21 wel wat goede wedstrijden.
Ja, en wij zien gewoon wel terug in het seizoen dat waar hij in september, oktober stond. Of je vergelijkt dat met april, mei. Dat er echt wel een stap bij is gekomen. En misschien had die jongen wel ook zich heel goed ontwikkeld als we hem langer hadden laten staan. En dat is soms het lastige aan het trainersvak. Ja, wanneer maak je welke keuze door iemand toch nog wat langer te laten staan of niet? En op een gegeven moment vond ik ook dat Björn zich fantastisch aan het ontwikkelen was. Met de rest uiteraard. Ja. Totdat we net voor de winter dachten, ja, wij denken dat Björn er klaar voor is. En we wilden ook wat veranderen, want we begonnen het seizoen vanuit een drie centrale verdedigersformatie met Gudmundsson wingback Hankouri of Dankelui. Alleen, ja, Matosiwa ging weg, Gudmundsson ging weg en later nog Mesoudi. Toen zijn we daar eerst mee doorgegaan. Alleen ja, voor ons gevoel paste dat niet echt bij de groep die we hadden. En toen zijn we op een gegeven moment teruggegaan naar die viermans achterhoede en kwam Björn linksback. En ja, soms heb je wat geluk nodig, dat was ongekend toen die hoe snel die ontwikkeling is gegaan van die jongen. Want die had in juli had hij nog geen eens een contract. Dus ja, soms heb je ook gewoon geluk. Ja.
Het ging, ja, het gaat
nog, hij werd ook nog op een gegeven moment een dragende speler. Want hè, zijn aanwezigheid, dat was ook wel een hele positieve draai aan het team.
Hij heeft echt een periode gehad van 2 maanden. Dat was hij echt heel goed. Ja.
En daar heeft hij zijn toekomst mee verzilverd, hè? Die 2 maanden.
6 miljoen.
Ja.
Ook toekomst van de club. Het moment dat jij dan zoiets hebt van, nou, met het team kan ik ongeveer dit en dit misschien presteren, kan ik dit eruit halen, krijg jij van bovenaf, zeg ik even, de doelstelling te horen. Hoe ging dat en wat was jouw reactie?
Ja, kijk, het is niet zo dat je 1 gesprek hebt, daar heb je meerdere gesprekken over en die komen wekelijks terug. En op sommige vlakken word je het wel eens, als je ook al ben je met elkaar in discussie, en op sommige vlakken word je het niet eens. Maar dan blijft die discussie wel terugkomen at the end. Moet ik dealen met wat er van boven wordt bepaald. Want zij zijn de leidinggever van de club. Het enige wat ik kan doen is mijn mening geven en die proberen te onderbouwen met argumenten of met feiten of met data waarom ik dat vind. En op sommige onderdelen kom je er soms niet uit. En ja, daar was dat er ook één van. Oké, that's it. En daar ga je het beste ervan maken.
Je schroomde ook niet om dat voor camera's te zeggen, hè? Bijvoorbeeld in interviews na de wedstrijd, heb je daar best wel vaak ben je erop teruggekomen. Dat je dat niet realistisch vond.
Zeker, omdat at the end is het heel simpel in de voetballerij. Als je een te hoog verwachtingspatroon creëert bij de mensen, en je haalt dat niet, wat ontstaat er bij al die mensen? Teleurstelling. Teleurstelling, frustratie. Want je hebt ze iets beloofd, maar je haalt dat niet. Dus dan ontstaat er teleurstelling. Als je dat niet haalt, terwijl het wel realistisch was, geen probleem. Dan ben ik de eerste die zegt, ja, dan heb ik waarschijnlijk fouten gemaakt en dan was ik niet goed genoeg en dan mag er een ander komen. Maar ja, ik ga niet de verantwoordelijkheid dragen als ik denk dat het niet realistisch is. Want er zit voor mij wel een verschil tussen wat is realistisch en je ambitie. Mijn ambitie was dit jaar om het beter te doen dan vorig jaar, ook al raakten we een paar sterkhouders kwijt. Dat is de drijf die je elke dag hebt in topsport. Alleen ja, de kunst is wel om ook realistisch te blijven.
Ja. Maar ja, de interne doelstelling die werd volgens mij 55 punten gezet. Hè, terwijl jullie vorig jaar 50 punten hadden en nou, er nog wel wat veranderd is in de selectie. Daarvan zeg ik, nu ook achteraf natuurlijk, onrealistische doelstelling denk ik met dit team. Andere doelstelling was meedoen om play-offs. Nou, dan kan je zeggen, dat hebben we inderdaad gehaald. Want je hebt eigenlijk natuurlijk tot de laatste dag meegedaan om die play-offs. Maar play-offs was, als je helemaal natuurlijk naar die dramatische reeks kijkt van 7 wedstrijden... geen onrealistische doelstelling, denk ik. Want als je van die 7-2 had gewonnen... en daar zaten natuurlijk wedstrijden en tegenstanders bij die je had moeten winnen... dan was dat een te halen doelstelling geweest.
Ja, zeker. Maar ook met een puntenaantal waarvan je denkt... wow, de concurrentiestrijd daarin was heel groot. Mm. Omdat de onderlinge verschillen in tussen de nummer 8 en de 18... dat zie je ook aan de ranglijst, ja. Die zijn minimaal. En dat bedoel ik te zeggen, ja, dan ben je van een paar factoren afhankelijk. Welke jongens blijven een heel jaar fit? Hoe snel ontwikkelen sommige jongens zich? Hoe snel vinden wij als staf de juiste formule om met deze jongens weer te presteren? Dus was het onhaalbaar? Nee, zeker niet. Nee,
wat is daar nu, denk je, de verklaring voor? Voor die wisselvalligheid eigenlijk die toch het hele seizoen een beetje voort heeft geduurd?
Voor mij, ik deel het seizoen op in 3 fases. Ik vind van september tot en met december... zag je een klein beetje ontwikkeling, maar zaten we bij lange na niet op het niveau wat je graag wil halen met Groningen. Dan heb ik het ook vooral in de manier van spelen. Maar wat we wel in die fase hadden, is dat we op een gegeven moment wel gewoon onze puntjes bleven pakken. Dan eens een keer een gelijkspelletje, dan een keer winnen. Toen kwam er een fase van eind januari tot eind maart dat echt de ontwikkeling gigantisch ging. Zat het ook echt een paar keer mee. En haalden we gigantisch goede resultaten. Want we winnen uit bij Utrecht, winnen uit bij Vitesse, pak een punt uit bij Feyenoord. We wonnen 2 of 3 thuiswedstrijden. Dus dan pak je in één keer 17, 18 punten in 8 of zo wedstrijden. En kwam in één keer op die 8e plek. En het einde van het seizoen is gewoon slecht. Daar kunnen we lang en kort over praten. Maar 7 keer op rij verliest, gewoon slecht. Ajax kan je nog zeggen, ja, oké. Maar die andere 6 mogen wij ook met dit materiaal, met deze staf, met onze supporters mag je niet 6 keer verliezen.
Voelde je je in de steek gelaten? Twee eenheid was er niet, maar oké, dat is een constatering. Maar voelde je ook echt in de steek gelaten dan door de rest van de club?
Nee, ik voel niet in de steek gelaten. Kijk, je hebt soms gewoon dat je... Ja, met de een heb je een hele snelle klik, met de ander groeit hij wat langzamer. Dat heb je ook met spelers en met sommigen heb je hem niet. Met sommigen ben je het heel snel eens over voetbal. Met anderen kan je altijd discussiëren, worden we het nooit eens. Dat hou je altijd. Ik voel me zeker niet in de steek gelaten. En net wat Stefan zegt, we hadden het gewoon kunnen halen. Mm-hmm. Wij hebben het zelf de laatste 2 maanden niet afgemaakt. Terwijl we onszelf tussen januari en eind maart op een positie hadden gezet... met een gigantische spurt in die fase, mm-hmm. dat je het af kon maken. Ja, met z'n allen, met mij voorop, waren we dus in die eindfase niet goed genoeg... om het te verzilveren, maar die kans hebben we wel gehad. Want je had er, denk ik, 2 moeten winnen van de laatste 7.
Ja, 2, dan was je er geweest. Ja.
Jij bent ook wel man van zelfreflectie. Best wel veel, volgens mij. Wat vind jij het belangrijkste dat je zelf hebt nagelaten? Laten we het afgelopen seizoen bekijken. Ik kan me voorstellen dat je daar ook wel...
Richting mezelf? Of
richting... Ja, nee, richting jezelf.
Wat ik net zei, er zijn een aantal dingen... Ik trek hem wat breder. Ideeën hebben is 1. 2, eerst draagvlak creëren voordat je met die ideeën aan de gang gaat. 2, eenheid met een TD. Op het moment dat je voelt, dat heb ik al tegen Mark gezegd, geldt denk ik ook voor hem. Want ja, voor hem is het ook eigenlijk zijn eerste echte job als TD. Hè? Ja. Ik weet niet precies hoe oud Mark is, ook 39 of zo.
Ja, zoiets. Ik weet het niet.
Dus wij zijn allebei, als broekies beginnen we aan deze job in betaald voetbal. En denk ook gewoon bij een... Ja, moeilijke club is niet juist hoor. Maar Groningen is gewoon een grote club in de Eredivisie.
Een club die leeft.
Ja, zeker. Ja. En dan moet je een 2-1-heid zijn. Op het moment dat je merkt dat dat niet meer bij elkaar komt... dan is het gewoon beter dat je elkaar de hand schudt en uit elkaar gaat. Want anders wordt het voor allebei moeilijk werken. En daar heeft de rest van de organisatie misschien ook last van.
Jij zei net daarover trouwens, misschien had ik een andere keuze moeten maken. Toen vroeg ik wat voor keuze. Toen zei je, misschien eerder afscheid moeten nemen. Was dat concreet... Een concreet moment dan, dat je dacht van misschien moet ik toch echt maar weg?
Ja, tuurlijk. Daar hebben we het ook over gehad. Dat was vorig jaar aan het einde van het seizoen.
Oké, ja. Maar wat heeft je uiteindelijk dan over de streep getrokken om dat niet te doen?
Ja, dan ga je toch weer... Je gaat gesprekken met elkaar aan van oké, waar zit het dan en hoe kijken we er nou tegenaan? En je hebt het er met andere mensen over in je omgeving. En je wil soms dingen toch nog een kans geven. En zoals soms met een speler denk je, daar ben ik niet tevreden over. Die haal ik eruit. Maar ja, de week daarna... Geef ik hem nou nog wel een kans in de basis of ga ik nu een ander proberen? Ja, dat is soms lastig. Dat zijn gevoelens. En die sturen je een bepaalde kant op in het leven. Niet alleen met voetbal, met alles. En soms denk je, ja, dat heb ik toch goed gedaan. En soms denk je, ja, had ik het misschien anders moeten doen.
Tijdens dit seizoen was er geen moment dat je dacht, ik gooi de handdoek.
Er was één moment na RKC uit.
Oh ja. Ja, toen zei jij ook weer een soort gelijk interview als toen met Twente uit van... als de jongens niet meer met mij verder willen, dan...
Ja, je probeert de boel te prikkelen. Ik moet zeggen, trouwens, er zijn er twee geweest. Want na Sparta uit...
Ook nog.
Was... vanaf september was gewoon een echt hele moeilijke fase.
Maar toen had je ook het idee dat ze gewoon met de petten naar gooiden.
Nou, het was meer gewoon dat ik toen voelde dat we niet met z'n allen een eenheid waren binnen de club. En dat is killing voor als je succesvol wil werken.
En is het dan, want ik kan me die wedstrijd tegen Sparta nog deels wel een beetje herinneren. En ook wat de kritiek was na afloop. Dat je dan dragende spelers hebt die eigenlijk altijd als eerste het vieze werk opknappen. Zoals een Ellen Koury bijvoorbeeld. De jongen kan je eigenlijk nooit wat verwijten als het op werklust et cetera aankomt. Maar dat hij toen ook een van de dissonanten was, zeg maar. Dat je dan denkt, ja, als zelfs die jongens al minder gaan doen dan dat ze kunnen. Wat moet ik dan nog?
Ja, die wedstrijd was half oktober. En vanaf september tot half oktober zag ik gewoon te weinig ontwikkeling in het team. Dus ik dacht, als het zo doorgaat, dan gaan wij onderin blijven. Dan gaan we daar ook moeilijk wegkomen. Dat zie je ook aan andere clubs. Die hebben tot het eind van de rit onderin gespeeld. Mm. Wij zijn een van de weinigen die daar nog in januari, maart zijn weggekomen. En ik dacht, ja, om een eenheid te creëren, ik moet wat gaan doen. Dus je moet het vuurtje gaan laten branden. En dat kan op twee manieren. Door het alarmbelletje af te laten gaan wat ik deed. En dan kan het twee kanten op. Of er komt uiteindelijk tot de conclusie dat het beter is dat je gaat. Nou, dat is prima. Dan komt er een ander en dat kan soms goed zijn.
Was je daar bang voor? Dat ze misschien wel zeiden van, nou ja, ga maar.
Nee, dat klinkt heel gek. En dan gaan de rest van de staf samen. Want de andere van de staf zei tegen mij, maar dadelijk stopt het.
Ja.
Ja. En dan stopt het. Ja, dat is toch geen probleem? Maar als we gaan werken, moeten we het wel met z'n allen doen op de manier hoe we met z'n allen... Want het is niet zo dat ik als een dictator binnen dat bedrijf zeg, we doen het zo en we doen het zo. Ik probeer de rest van de staf mee te nemen. Dan doen we het wel hoe we het de afgelopen jaren met z'n allen hebben gedaan. En dan gaat iedereen daarin mee en wie er niet in meegaat, gaat eraf. En om dat te creëren, was na Sparta was wel even goed. Met de groep gezeten, zeg het maar, met de directie. En vanaf dat moment merkte ik wel dat er gewoon duidelijkheid kwam in hoe we het willen gaan doen. En toen hadden we ook wel een fase dat we niet goed speelden. Maar je zag wel langzaam verbetering. Gingen we ook puntjes pakken. Wonnen we gelijk de eerste, daarna AZ thuis. Ja. Hadden we geloof ik een serie van 6-7 wedstrijden allemaal ongeslagen bleven. En toen na de winter zetten we hem door. Ja. En na RKC was het gewoon meer dat ik dacht, godverdorie joh. Ik gun het iedereen dan we die play-offs halen. En moet ik dan misschien wel nu stoppen in de hoop dat er nog... Ja, want je zit in een negatieve spiraal. Mensen weten dat ik wegga, ook binnen het team. Helpt dat dan nog? Dat als ik nu zeg, joh, die laatste twee wedstrijden, doe het zonder mij. Of laatste drie. Maar er waren ook heel veel mensen tegen mij, kom op, maar je gaat toch niet... Want je hebt geen garantie dat ze het dan halen. En heb je 4 jaar en dan ga je wederom door de achterdeur weg.
Is Adrie dan, Poldervaart, iemand die dat dan zo tegen jou zegt? Of?
Ja, zeker, maar meerdere. Ik moet je zeggen, dan de dag daarna denk ik weer van, oké, dan gaan we nog 2 weken de mouwen opstropen met elkaar. Mm-hmm. En er alles aan doen en de huid zo duur mogelijk verkopen om het wel te halen.
Ja. Je zegt nog één keer probeer ik even te zeiken over die 2-1-uit, hoor. Maar goed, we hebben het er net over gehad. Had je daar dan meer in moeten investeren of heb je dingen nagelaten om dat toch te kunnen repareren?
Ik wil ook fouten gemaakt hebben. Dat is toch simpel? Ik bedoel, als mensen het ergens niet top met elkaar kunnen vinden, kan je niet altijd alleen de andere schuld geven. Dus er zijn meerdere dingen die daar spelen. Waar het mij meer om gaat is, je probeert de dingen. Misschien had het soms ook op een andere manier kunnen doen. En op een gegeven moment kan je tot de conclusie komen dat iets niet werkt. Ik bedoel, hetzelfde met de relatie. Mm-hmm. Als je een relatie hebt met iemand en het loopt even niet lekker, ga je het proberen op te lossen. Misschien nog een keer. De een gaat eten, de ander gaat op vakantie, de ander gaat even tijdelijk uit elkaar. Maar op een gegeven moment kan je tot de conclusie komen, het werkt niet. En dan moet je één ding doen, dan moet je uit elkaar gaan.
Probeer dat maar eens bij mij thuis uit te leggen.
Ja. Ja.
Nou, misschien...
Ik kan me in uur ook niet.
Ja. Maar het is natuurlijk, er zijn natuurlijk veel voorbeelden, hè, om daar dan nog één keer over te zeggen.
Ja, dan sluiten we hem ook af.
We noemden net het voorbeeld van Kelly. Dat is bijvoorbeeld iets wat dan botst. Dan in de winterstop geeft Danny aan, ik denk dat dit elftal ervaring nodig heeft. Als ik geen ervaring krijg, dan heb ik denk ik niemand nodig. Hè? Dat was toen een beetje volgens mij wat gecommuniceerd werd.
Toen kwam Bogarde.
Nou ja, toen kwamen Bogarde en Matuta. Dat waren ook geen jongens natuurlijk met ervaring. Ook jongens die toch een ander soort gedrag vertonen als het ware in die groep. Wat de verhoudingen in de groep ook niet altijd goed deed.
Hoezo trouwens?
Nou, je hebt een groep en je had bijvoorbeeld vorig jaar een Matusiwa. Dat was een jongen die volgens mij ook wel andere jongens af en toe wat tegen zei. Iemand die altijd zelf het goede voorbeeld gaf en een op- en top prof was. Je hebt nu bij Groningen Michael de Leeuw, die dat ook wel is. Maar je hebt geen één echte speler eigenlijk die boven die groep staat. Zoals je dat toen met Arjen Robben bijvoorbeeld had. Ik had niet het indruk dat Robben bijvoorbeeld nou heel veel met iedereen aan het praten was. Maar als jij naast hem in de kleedkamer zit, dan doe je wel normaal. Ja. Je hebt nu best wel veel spelers bij FC Groningen lopen die als ze gaan eten niet eens bedankt zeggen als ze het bord aangereikt krijgen van de bediening. Die gewoon met hun hoofd naar beneden zitten en daar een beetje lak aan hebben. Dus gewoon normaal sociaal gewenst gedrag zie je bij te veel spelers niet. En dat is gewoon niet goed in zo'n groep. Dus het aantrekken toen van twee jonge spelers, terwijl je dus eigenlijk als trainer zijnde en als technische staf aangeeft dat je graag ervaring wil, heeft de handel denk ik ook geen goed gedaan. Dan op de duur, later nog in het seizoen, krijgt Groningen wellicht de kans om Glenn Bell op te halen. Is Flederis dan heel erg mee bezig en dan zegt Danny van ja, ik heb hem eigenlijk niet nodig, omdat hij dan weer bang is dat de verhoudingen in de spelersgroep verstoord raken mocht hij wel komen.
Is dat zo?
Nee, maar ik laat Stefan uitpraten. Ja. Dat klopt niet helemaal, dus ik denk ik wil er wel op reageren.
Ja, nee, prima.
Nee, dat is goed, maar dat is een beetje ook hoe ik het gehoord heb in ieder geval. Nou, dat zijn allemaal dingetjes, denk ik, die aangeven dat het dus geen eenheid meer was.
Glenn Bijl?
Nou, eerst Van de Winter. Kijk, als trainer geef je jouw wens uit, maar jouw wensen kunnen niet altijd bediend worden, want je hebt ook te maken met de markt en wat is er mogelijk, et cetera. En daar heeft de clubleiding meer inzicht in. Dus dat hoeft ook niet altijd zo te zijn zoals een trainer wil. Alleen ja, nu was het soms ook zo dat ik dacht, ja, het is ook wel te veel van de kant hoe wij het niet willen. Terwijl wij moeten het wel dagelijks doen op de werkvloer. En met Glenn Bijl was het mij, ik wilde Glenn Bijl ook hebben.
Maar jij zei eerst van niet.
Nee, zo heb ik het niet gezegd. Wij willen Glenn Bijl hebben. Mark Jan vroeg aan mij, Glenn Bijl, door de situatie in Rusland-Oekraïne. Ja. Konden de spelers die daar speelden mogelijk dit jaar afmaken? Ja. Mark Jan zei, Glenn Bijl, voor jou een probleem met wat er gebeurd was? Voor mij geen probleem, wil hem er graag bij hebben.
Oh, vanwege die worsteling. Ja, Nee, prima. Okay.
Wil hem erbij hebben, geen probleem. Het enige wat ik heb gezegd is, laat het nou geen 5 weken onderhandelingen worden. Want dan is het half eind april. En dan hebben we nog 3-4 wedstrijden te spelen. Ja, dan hebben we er niks meer aan. Dus als we het doen, regel het dan zo snel mogelijk. Dat was mijn eigenlijk enige.
Maar jij hebt in de media ook wel gezegd, van mij hoeft het niet.
Nee, ik heb gezegd, als het langer duurt, dan hoeft het van mij niet meer. Want dan krijg ik een speler half april. Ik weet niet tot hoe laat die markt ook precies open was. Mij ging het erom, willen we Glenn hebben? Ja. Regel het gelijk binnen een paar dagen. Voor mij is het toch heel simpel. Als Glenn Bijl naar Groningen wil. Hij wil echt naar Groningen. Mm-hmm. En Groningen wil Glenn Bijl. Is toch in een dag opgelost. Maar wil Glenn Bijl nou echt naar Groningen of wil hij nou niet? En wil Groningen hem nou echt hebben, ja of nee? Mm-hmm. En als dat een spel wordt van weken, ja.
Dat werd het.
Daar hebben wij in die fase niks aan waarin we zaten. Maar als ze allebei dolgraag hadden gewild, dan vind je elkaar toch voor 3 maanden. Zowel Glenn Bijl ook. Hè? Want ik kan elke keer wel roepen, ik wil naar Groningen. Dan nu 2 keer de kans gehad. Maar niet gedaan. Dat is zijn goed recht. Maar zeg dan ook niet elke keer dat je graag naar Groningen wil. Want dan komen wij in situaties terecht nu, waar we het nu over hebben. Maar dat komt niet helemaal overeen met hoe het zit.
Heb jij in de winterstop dan nog zelf spelers aangedragen? Zo van, ja zeg je al? Of?
Nee.
Niet? Okay.
In de winter wilden wij het liefst een extra rechtsback erbij. Omdat we met die 4 man achterop gingen spelen. En eigenlijk Damiel op dan op papier als enige rechtsback hadden. Andere jongens kunnen er ook wel spelen, maar het is niet hun beste positie. En we wilden graag een centrale, ervaren middenvelder aan de groep toevoegen. En voor de rest groep intact houden. Omdat we al vanaf september met een nieuwe groep waren. En Patrick Joosten was dan de enige die eventueel wel weg mocht. Omdat daar was interesse voor.
En hij wilde Dammers, zelf,
hè? Ja, Dammers wilden wij in principe niet kwijt.
Nee, maar die is uiteindelijk ook weggegaan.
Ja. Kijk, en dan krijg je opeens van, ja, de club moet ook keuzes maken. Die is beschikbaar, die halen we alvast. Manu voor de toekomst. Later een bod op Dammers. Ja, kunnen we niet weigeren. Ja, uiteindelijk moet Dammers nu terug, want Willem II is zelfs gedegradeerd. Ja. Dus dat zijn soms dingen die dan gaan spelen. En als dat, ja, moet dat goed zeggen. Het hoeft niet altijd hoe een trainer wilt, of het hoeft ook niet altijd hoe een TD wilt.
Nee, maar het zou wel fijn zijn als jullie bij elkaar gaan zitten. En laten we zeggen, je gaat los van elkaar het evalueren, dat je tot dezelfde conclusie komt.
Ja, en als ik een keertje water bij de wijn moet doen en de andere keer een TD, geen probleem. En nu had ik soms het gevoel dat het te veel van ons moest komen. Want het was niks te nadelen van Mella Bogarde. Maar geen ervaren middenvelder. Dat is een jong talent. En wij willen een ervaren middenvelder. En Manu, zegt de club, ja, die kunnen we nu al inhalen voor de toekomst. Ja. Oké, dan halen we hem erbij. Wessel graag houden. Ja, maar voor de club is het financieel interessant als we hem wegdoen. Oké. Ja, en toen op het einde was misschien nog zelfs sprake van dat Pelopessi erbij kon komen. Dan zeg ik tegen Mark, ja, dan heb ik 7 centrale middenvelders, maar nog steeds maar 1 rechtsback.
En 1 linksbuiten.
Maar dan moet ik jongens op een andere plek gaan zetten, 4 maanden lang. Dan mag ik elke dag mee gaan praten, want die komen ook met bepaalde verwachtingen. Had dan keuzes gemaakt door die 2 niet te halen.
Ja.
En ja, daar kom je dan in terecht. En dat zorgt dan voor, ja, voor wat frictie en wat wrijving van beide kanten. Ja. Maar oké, dat is een goede les, denk ik, voor de toekomst.
Maar dan heb je over zeg maar wensen qua posities. Maar heb je ook echt concreet contacten met spelers die je zegt dan tegen Vladeris van, hey, deze jongen die kan daar en daar weg.
Ja, heb ik misschien ook wel eens een keer gedaan dat je probeert mee te denken met de scouting. Maar wij hebben gewoon een prima scouting met een aantal mensen. En die zijn daar dagelijks mee bezig. En die komen met hele lijsten, ja, met namen. En Mark-Jan zit daar ook dieper op in. Wij kennen wat meer alleen de Nederlandse markt. Dus waar je mee kan denken, doe je dat. Ja. Alleen hoofdzakelijk komen de namen bij hun vandaan, omdat wij gewoon echt in onze competitie zitten.
Nou, was er een keer een dubbel interview van jou met Dick Advocaat. Voor VI was dat. Een soort meester- en de leerling-achtig interview was dat. Hè? En kreeg jij ook wat tips van hem. Heb jij hem bijvoorbeeld afgelopen seizoen nog weer eens contact met hem gehad? Dat je vroeg van, hey, hoe zou ik dit eens op moeten lossen? Of is dat alleen bij dat interview gebleven?
Nee, dat is alleen bij dat interview gebleven. Ondanks dat ik zeker wel soms dacht, ja, zou ik een keer contact met hem zoeken? Heb ik zelf ook alweer zoiets, ja, moest zo'n man dan wel niet denken dat ik hem weer ga bellen of zo, weet je wel. Want ja, dat zijn er misschien nog wel veel meer die dat doen.
Ja.
Ik heb wel een periode gehad dat ik echt veel intensief contact had met Henk ten Katen. Ook een paar keer bij hem thuis langs geweest, met videobeelden. Of dat hij het wedstrijden van ons bekeken. Of over andere situaties praten. Ja, dat is wel echt heel leerzaam.
Ja. Ja.
Alleen uiteindelijk ging Henk ook weer een keer naar de Arabische Emiraten om daar zelf
geld
te werken.
Halen. Ja. Ja.
Maar dat probeer ik wel, zeker.
Ja. Wat is je nog het meeste bijgebleven van goed advies van meneer advocaat?
Nou, daar hebben we het vaak over gehad. Dat als trainer ben je soms te veel aan het denken om het elftal te helpen. En hij is toen ook trainer bij Sparta geweest, geloof ik. En toen zei hij, ja, dan loop het een keer niet en dan heb een ander goed getraind. En dan denk je, ja, moet ik dan misschien Pietje met Jantje omwisselen? Maar dan gaat Jantje spelen en dan speelt hij toevallig ook een keer niet goed. Maar dan traint Pietje daar wel weer goed. En moet je het dan weer omwisselen? En hij zei, ja, toen hij in de top werkte, was het gewoon echt duidelijk wie je kernspelers waren. En dat selecteerde zich eigenlijk vanzelf. Hij zegt, ja, als het niveau gelijkwaardiger is, kom je soms te snel in schuifmomenten terecht. En daar heb ik dit jaar voor mezelf ook wel eens aan teruggedacht. Dat ik denk, ja, had je soms langer aan één moeten vasthouden of niet? Mm-hmm. Nou, daar denk ik nog wel eens aan terug.
En hij had toch ook iets van kledingadvies of zo? Commentaar op dat jij niet meer in trainingspak langs het veld mocht staan?
Nee, met een muts op of zo.
Oh ja, die muts! Ja, inderdaad, die muts. Ja. Die heb je daarna inderdaad, nu ik zo even terug.
Nee, maar ik moet je ook zeggen, we hebben ook echt eigenlijk dit jaar geen koude winter gehad.
Nee, dat is een stuk aangenamer op de tribune. Dat zeker, ja.
Danny Buijs is een verdedigende trainer. Dat heb je best wel vaak gehoord, denk ik, hè? Is dat ook zo?
Ik denk van niet.
Want er is best wel wat commentaar op het vermaak.
Ja.
Wat supporters krijgen geboden. Ja, wat is jouw reactie daarop?
Dat heb ik de afgelopen periode al een paar keer gezegd. Kijk naar mijn data van Kozakken Boys. En dan waren we de meest scorende ploeg van het amateurvoetbal. Ga je naar de data van FC Groningen kijken, dan kan je zeggen, poeh, een van de minst scorende ploegen. Buiten dit jaar ook heel weinig tegengoals. Dus dat typeer je dan gelijk als verdedigend alleen. Uiteindelijk denk ik dat het ook te maken heeft gewoon met, ja, wat is je materiaal? En hebben wij wedstrijden verdedigend gespeeld? Jazeker. In mijn eerste jaar hadden we een blok met Zeefuik, met Mimicevic, met Rudovic, met Chabot, noem het maar op. Maar ik heb ook wedstrijden gespeeld met maar drie verdedigers, waarvan misschien zelfs een van de drie Matusiwa was als middenvelder. En met Gudmundsson als linksbuiten op de linkerflank en Ancuri op rechts.
Ja, was dat niet omdat je een achterstand moest goed maken?
Nee, zo hebben we ook vanaf het begin van zo'n bij PSV uit gespeeld in de competitie. Dus die voorbeelden zijn er ook. Alleen uiteindelijk, in de beeldvorming, bepaalt zeg maar de cijfers die je ziet. Van hoeveel is er gescoord of hoeveel goals heb je tegen. Maar wij verliezen van Sparta. Nou, dat gaat vanavond te sprake komen in de meeting die we hebben in het Forum van Groningen. Door de jongens van de Kom Veel Minder podcast. Tegen Sparta thuis verliezen wij met 1-2. Maar komen wij gewoon 38 keer op 20 meter van doel. In goede posities, met het gezicht naar de goal, met tijd aan de bal, in overtalssituaties, 38 keer. En als je ziet hoe weinig rendement we daaruit halen.
Hoe vaak is er van die 38 keer een verkeerde keuze gemaakt?
Ja, ik heb het niet maar heel veel. En dan kan het verkeerde keuze zijn dat je de verkeerde man inspeelt, of dat de eindpaas niet goed is, te hard of te zacht. En dat is vooral iets waar wij ons kapot over gepiekerd hebben met de hele staf. Omdat het niet is van alleen dit jaar, dat is al van 2-3 jaar. En dan ben je continu aan het denken, hebben we het ook met jongens over gehad. Denk mee, moeten we andere oefenvormen aanbieden om dat te ontwikkelen? Ligt het soms aan een stukje individuele kwaliteit? Ligt het aan automatisme? Want ja, de feiten zijn ook gewoon. Dan kan je zeggen, ja, ga je nu weer een excuus halen om jezelf te beschermen? Ja, we hebben geloof ik met 90 spelers gewerkt in 4 jaar Groningen. Mm-hmm. We hebben geloof ik met 40 aanvallers gewerkt op de 4 meest aanvallende posities bij Groningen. Dan bouw je niet aan automatisme, hoe graag je het ook wil. Dus eer dat spelers elkaar een beetje gaan leren kennen in loopacties of feeling, wat op een gegeven moment Gabriel met Jurgen had met de voorzet en de loopactie, is er alweer 1 of 2 van dat groepje weg en krijg je weer nieuwe spelers ervoor terug. En ik denk dat dat ook een enorme bijdrage kan hebben aan de ontwikkeling van het spel van Groningen. Als ze erin slagen om eens wat meer stabiliteit in het team te krijgen. En die situatie was er ook niet naar gezien de financiën. Maar hopelijk komt hij nu wel.
Ja. Maar als jij dus een selectie, laten we zeggen, een selectie als FC Utrecht. Volgens mij is dat best een selectie met best wel veel aanvallend ingestelde spelers. Met ook echt kwaliteit. Dan had je waarschijnlijk veel aanvallender gespeeld, om het zo te zeggen. Meer vermaak geboden.
Wat is het meeste vermaak als er vooral goals gemaakt worden?
Ja. De O en de A momenten. Ja. En de eerste 2 jaar, denk ik, hè, dat je trainer was het. Ja, echt heel erg saai bij tijd en wijle. Omdat er natuurlijk heel veel verdedigd werd. Ballen werden vooruit
getrapt. Het begin is logisch.
En dan was het weer wachten.
Want het was slecht qua punten. Er moet resultaat gehaald worden. We hadden heel veel verdedigend ingestelde spelers die daar gewoon goed in waren. En we hadden 1 of 2 creatievelingen voorop met Mahi en Doan. En die maakten het verschil voorop. En de rest zorgde gewoon dat er geen muisje doorkwam. Heel vaak de 0 gehouden, 1-0 gewonnen. Gedurende dat proces hebben we echt wel geïnvesteerd. Want we hebben van Gudmundsson een linksback gemaakt. Gewoon als linksbuiten gehad. We hebben Ancuri rechtsback of rechter wingback gezet. Van origine een aanvaller. Dus dat is echt wel gebeurd. Alleen het is niet terug te zien in de goals die we gemaakt hebben.
Nee, maar dat is natuurlijk, dat zijn dan ook weer feiten. Jullie hebben dit seizoen 17 goals of 16 goals. 16 of 17 goals in ieder geval in thuiswedstrijden gemaakt. Dat lag vorig seizoen zelfs nog een doelpunt lager. Ja, en dat zijn wel de minste aantallen over een hele lange tijd FC Groningen. Ja. En ja, dat valt natuurlijk wel op. Daar kunnen natuurlijk redenen, verklaringen voor zijn. Maar dat er gewoon heel weinig spektakel voor de goal eigenlijk. Ja.
Maar dat is wat je net zegt. Niemand heeft het gevoel tegen Sparta dat wij 38 keer in die posities zijn gekomen. Omdat het veel te weinig O- en A-momenten heeft opgeleverd.
Ja, maar dan hebben we het dus over de kans op een kans.
Het is de absolute eindfase van het voetbal. Dus gewoon op 20 meter van het doel van de tegenpartij.
Kijk, en ik denk dat het beeld natuurlijk heel anders is als een keeper van een Sparta in dit geval. En hij had ook 1 geweldige redding natuurlijk toen met die ene mooie combinatie.
Ja, door de as.
Door de as, inderdaad. Als er 5 reddingen van hem waren geweest, dan hadden de mensen denk thuis ook zoiets gehad van, ze waren er echt inderdaad heel dichtbij.
Nee, maar daar kun je niet mee. En soms schrikken spelers zelf ook hoor in een bepaalde situatie dat ze denken, oh, waarom maakte ik nou die keuze of waarom zag ik dat niet? He, want een momentje tegen Sparta dat de hele korte hoek open lag voor Dalla in de 16 met zijn linkerpoot.
Legt hij hem terug, toch?
En terwijl hij hem nog een keer breed tikken op Jurgen. Maar die jongen zegt dan ook, zo, als ik dit zie, als ik hem 10 keer schiet, gaat hij er 9 keer in.
Ja. Dalla is hier dus. Ja. Ik dacht even aan Dallinga. Nee. Die had je misschien wel kunnen gebruiken.
Als je kijkt hoe Jurgen zich ontwikkeld hebt en Romanootje zit er nog achter, dan had Thijs bij ons gewoon heel weinig minuten gemaakt. Of het was weer ten koste gaan van de ontwikkeling van een Romano. En dat is soms het nadeel als je 3 jongens hebt waarvan eigenlijk hun beste positie spits is. Ja, in dezelfde leeftijdscategorie ongeveer. Ja. Dan moet je soms als club ergens een keuze maken. En dit is nog wel, zeg ik met alle respect, want Thijs heeft fantastisch gedaan, keukenkampioenvisie.
Ja.
Afhankelijk wat zijn volgende stap gaat worden. Zal blijken of hij daar ook goed genoeg is. Maar voor zijn ontwikkeling geweldig. En een fantastisch ventje trouwens, Thijs.
Ja. Dat zogenaamde imago van dat jij een verdedigende trainer zou zijn. Is dat beeld er ook bij andere clubs waar jij dus kennelijk al mee in gesprek bent? Moet je daar vragen over beantwoorden?
Nee. Eigenlijk moest ik een vraag beantwoorden waarom wij dit seizoen verdedigend zoveel minder zijn dan de voorgaande jaren.
Oh ja. Ook wel een logische vraag, toch?
Ja. Nee, ik heb tot nu toe, daarom zei ik wel eens op je stelling, omdat ik heb informatieve gesprekken gehad. Ik heb het bewust, ben ik nog niet concreet met clubs gaan zitten. Meer een keer een kennismaking, informatie uitwisselen. En wat je heel erg merkt is, waarom ik voor een aantal clubs, het is ook niet zo dat het tientallen zijn, maar voor een aantal clubs die met mij in gesprek wilden, komt met name naar voren dat wij natuurlijk sportief, niet dit seizoen, maar de voorgaande 3 jaren sportief hoger zijn geëindigd dan het spelersbudget blijkbaar in verhouding met de andere Eredivisieclubs hebben aangegeven. Een hoop transferresultaten hebben gehaald in positieve zin. Dus dat zijn wel dingen en een hele hoop jonge spelers heb laten spelen. Dus die 3 dingen, dat merk ik in de gesprekken, ja, die springen er voor een aantal clubs boven.
Maar het hoeft ook niet iets negatiefs te zijn, hè? Want je wordt ook wel eens Buisletico, werd jouw ploeg genoemd.
Ja, maar dat was een compliment. Omdat,
ja, precies. Dat is, lijkt mij juist een compliment.
Maar dat vonden wij ook. Daar heb ik het vaak met Sergio over. Die vond dat ook geweldig.
Pat?
Ja.
Ja.
Dat ze de nul hielden of hij zag weer dat we in een of andere statistiek bij de minst gepasseerde verdedigingen zagen.
Hij houdt alles bij, hè?
Ja. Vond hij mooi.
Ja, maar dat is, ik kan me voorstellen dat clubs daar ook juist, dat het heel aantrekkelijk is voor clubs. En dat het echt een unique selling point van jou is.
Ja, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Groningen. Groningen wil meedoen voor de play-offs. Waarde creëren en attractief voetbal. Dat zijn in principe de 3 pijlers. Nou, ja. Dat wil ik ook graag. Alleen play-offs betekent 1 ding. Attractief voetbal zorgt er niet voor dat je in de play-offs komt. Het kan een middel zijn om er te komen, maar het zorgt er niet voor. Er zorgt maar 1 ding voor dat je in de play-offs komt. Dat zijn punten.
Ja.
En waarde creëren zijn 2 dingen. Je moet hoger op de ranglijst eindigen, want dan zijn je spelers meer waard. En je moet dan jongens op het veld hebben die ook een waarde vertegenwoordigen. Dus je moet jonge jongens de kans durven te geven. Nou, dat zijn denk ik belangrijke pijlers die we de afgelopen jaren hebben kunnen realiseren. Mm-hmm. Dan is de vraag nu, lukt het nu om het laatste ingrediëntje er ook aan toe te voegen? Dat het attractiever wordt, zeker in thuiswedstrijden. Ja.
Is het dan niet balen dat Wormoed dat dan mag doen? Dat laatste ingrediënt?
Nee, want ik moet je ook eerlijk zeggen, ik had vorig jaar ook het gevoel, daar hebben we het net over gehad, van ja, moet je misschien niet al stoppen, 3 jaar. Koert zei het volgens mij net treffend. 4 jaar bij een club, en dan ook nog een kaliberclub als FC Groningen. Ja, dat maken er niet veel mee. Ik heb echt van veel trainers ook berichten gehad dat ze zeiden, goh, je mag echt trots zijn, je eerste job in het betaald voetbal. En dat je dan 4 jaar volmaakt bij een club als FC Groningen. Mm-hmm. En dat je gewoon tot op de laatste dag, zeker ook nog met tegenslag, hebt kunnen blijven zitten. Dus dat is denk ik iets unieks. En soms is het ook goed voor een club dat er weer een frisse wind komt die er weer wat anders tegenaan kijkt.
In dit geval is het ook gewoon noodzakelijk natuurlijk om in ieder geval intern alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Er was ook geen mogelijkheid, denk ik, dat die directie zoals die er nu zit, met deze technische staf die er nu zit, nog een jaar verder was gegaan.
Ja, directie met name Mark en ik.
Ja.
En dan is het prima.
Ja.
Die informatieve gesprekken, worden die gevoerd in een andere taal?
De meeste wel. Nou, nee, ja, de meeste.
Wat voor taal?
Hoofdzakelijk Engels. Ja.
Championship?
Nee, ja, Engels.
Oh!
Mensen die uit Duitsland komen of uit Spanje of uit welke landen ook. Ja, dat gaat dan vaak in het Engels of nog verder weg. Wat je tegenwoordig hebt is dat veel buitenlandse clubs, met name in Nederland zie je het ook meer gaan gebeuren, zijn in handen van eigenaren. Mm-hmm. Of van een concern wat gewoon meerdere clubs heeft verspreid over heel Europa of zelfs de wereld. En daar een bepaalde werkwijze hebben tussen die clubs of samenwerkingen. Ja, en daar willen toch ook heel veel clubs naar toe dat ze jonge jongens de kans geven om een bepaalde waardeportefeuille te creëren. Dus ja, dat zie je wel steeds meer terugkomen. Dat zie ik ook nu terugkomen in de gesprekken.
Wat wil je zelf graag?
ik wil heel graag naar het buitenland. Dat heeft me altijd al getrokken. Verder weg nog niet. Want daar zijn mijn kinderen, vind ik, nu nog niet oud genoeg voor. Want...
Gaat het gezin nu mee?
Nee, daarom wil ik dichter bij Nederland blijven.
Want we hebben het over Duitsland, België.
België, dat soort landen. En over een paar jaar zou ik verder weg kunnen. Want dan hebben die jongens zeker gewoon hun eigen leven. In Nederland zijn er ook wel een paar clubs wat ik mooie clubs vind. En ja, dan ben je een beetje afhankelijk. Zijn die clubs vrij, et cetera.
Hmm. Maar dan hoor ik ook wel geluiden van een club die bijvoorbeeld goed bij Danny zou passen. Dat zou ook een club zijn waar hij veel voor het zeggen heeft. Dat jij dat er dan minder struggelingen bijvoorbeeld zijn. Zoals een ADO of een NAC bijvoorbeeld. Zijn dat dan een beetje clubs waar je aan moet denken? Of zie jij dat dan weer als een stap terug?
Vind ik het even niet gepast om clubs te gaan noemen. Want er zitten misschien nog mensen. Of er zijn misschien ook wel andere mensen kandidaat. Het gaat mij er helemaal niet om dat ik alles voor het zeggen moet hebben. Ik ben iemand wel van samenwerken. Alleen ik ben wel continu iemand die op zoek is naar verbetering en naar vooruitgang. En dat soort dingen op tafel gooien. Maar ik ben ook wel iemand dat als ik het gevoel heb dat andere mensen niet het maximale doen wat wel van hun verwacht mag worden in die functie.
Dan hebben ze een verkeerde aan je.
Ja, dan benoem ik het. Ja. En als het dan een week later nog niet goed is, benoem ik het nog een keer. En dat heb ik soms misschien op een harde manier gedaan. Maar het gaat vooral om de inhoud. Want uiteindelijk werken we in een topsportorganisatie. We krijgen keurig elke maand betaald
maar
om te presteren.
Is dat nu, hè, want je hoort natuurlijk ook heel veel op Corpus, waar het allemaal wat minder lekker loopt dan een tijd geleden. En dan is voornamelijk wat je hoort de Koeman-norm. Hè, dat was natuurlijk altijd de norm binnen de jeugdopleiding. En dat kwam eigenlijk neer op een paar dingen. Gewoon goeiedag zeggen tegen elkaar. Elkaar groeten als je elkaar tegenkomt op de gang. Maar ook het maximale doen natuurlijk wat er van je verwacht wordt, dat er gewoon heel wat mensen nu merken dat dat aan het afzwakken is.
Ja, ik weet niet wat de Koeman-norm was, hè, want dat was nog van daarvoor. Misschien een langere periode dat ik niet bij Groningen heb gewerkt. Maar de essentie is heel simpel. Wij worden betaald om prestaties te leveren voor de club FC Groningen. Punt. Mm. Wij zijn geen sociaal platform waar je lekker de hele dag met elkaar kan gaan zitten kaarten. Ja. Als dat erbij komt kijken...
Het is geen Net of in Noord.
Weet ik niet hoe dat hier gaat. Als dat erbij kan kijken, prima. Geweldig. Dat zorgt alleen maar voor misschien nog een betere interactie tussen mensen. Maar we moeten ook gewoon prestaties leveren. En net zeggen we het. Laatste twee maanden. Gewoon slecht. Oh, eerst een ander woord gebruiken, maar laten we dat niet op de... Gewoon slecht. 7 keer verlies op rij met Groningen is gewoon slecht. Punt. Kunnen we kort en lang over praten? Hoeft niet. Slecht. En dan moeten we wel met z'n allen kijken in de spiegel. Hey, wie hebben daar invloed op gehad en hoe komt het dat niet gelukt is hoe het zou moeten zijn? En dat geldt voor iedereen.
Ik zit toch nog even aan die clubs te denken.
Ja, dat mag.
Wat zou je niet doen?
Hoezo niet?
Dat wordt vanzelf
leuk. Interessant voor de lezer, kijker, luisteraar. Ja. Oké. Okay. Duitsland of België dus?
Nou ja, Mechelen werd in de Belgische media natuurlijk genoemd. Ja. Wel mooi. Zit ze nog steeds op die kazerne? Oude kazerne is dat toch?
Het zou kunnen.
Ja, daar zit ze nog steeds toch? Tof stadion.
Dat kan. Genk was ook nog, ik hoor Mark van Bommel, maar dat zou ook dus Danny Buijs kunnen worden.
We gaan zien de komende weken.
Maak je er in ieder geval geen zorgen over of je...
Nee, ja, vroeg zie je een club op een lager niveau als een degradatie. Nee joh, ik heb in het begin wel gehad dat ik dacht, daar heb ik ook van geleerd. Continu bezig, we moeten presteren en een stap omhoog en dit. En nu denk je, joh, waarom moet ik een stap omhoog? Ik wil ergens werken waar ik het goed naar mijn zin heb, waar je gewaardeerd voelt. Geld is niet belangrijk voor mij. Ja, tuurlijk, je moet gewoon je hypotheekje kunnen betalen en eens een keertje je kinderen wat kunnen geven. Maar het is niet zo dat ik een multimiljonair hoef te worden. En dat zijn de belangrijkste ingrediënten. Als ik gisteren kijk hoe ik van het veld afloop, en we het ook al vaker over gehad, daar ken je geen geld tegenop, joh. Ja.
Dat zei Adrie ook al, waardering is de drijfveer.
Ja, maar we gingen gisteravond nog met een paar jongens van team een hapje eten in de stad. En daarna kwamen er nog een paar bij en hebben even een drankje gedaan. En aan de ene kant denk ik, ja, moet ik het nou wel doen, want je hebt 7 keer verloren. Ja. Aan de andere kant denk ik, ja, we kunnen onszelf in de spiegel aankijken, want we hebben er alles aan gedaan. We hebben misschien niet alles goed gedaan, maar we hebben er wel alles aan gedaan. En dan loop je met die groep, of met de groep met wie we waren, over de grote markt, als die kermis. En dan loop je daarna, hoe heet de straat waar Time Out ook zit?
Poelenstraat.
Dat weet jij toch wel?
Ja, ik ken de straatnaam niet. Nee, maar jij weet het wel. Ik denk, Koert, jij weet het. Nee, maar die zaten die terrasjes helemaal vol. Ja. En dan beginnen die mensen je alsnog toe te zingen, weet je wel. En dan aan de ene kant geneer je een beetje. Aan de andere kant denk je, ja, dit is toch machtig mooi dat je dat hebt weten te creëren.
Ja, dat is wel echt iets
Toch unieks. Nog op de grote markt geweest.
Toch nog op de grote markt. Wij hebben heel stiekem toch even met elkaar daar gestaan. En stond vol met mensen.
Doelstelling gehaald, hé. Hey. Wat wil je nog meer? Vakantie?
Ja, op vakantie, maar ik heb nog niet gepland. Omdat ik de komende dagen even moet afwachten hoe gesprekken gaan lopen. Of wanneer ik op gesprek moet komen.
Oh, daar laat je het wel even van afhangen.
Ja, ik ga wel op vakantie. Alleen dat probeer het daar even omheen te plannen of ertussen.
Hoe vinden ze dat thuis?
Geen probleem, want de kids zitten gewoon op school. En ik regel dat met school dat ze dan vrij krijgen.
Mooi voor Adrie dat hij wel al wat heeft.
Ja, top. Ja. Adrie is echt een wereldfan.
Ja.
Echt.
En waar zit dat hem in?
Adrie is super eerlijk, super loyaal. En is gewoon een hele harde werker. En ook echt iemand met hart voor de club en de mensen. Is gewoon ook een sociaal dier. Ik ben soms iets meer misschien wat klootzakje, om het zo maar te zeggen. Maar Adrie is echt een super sociaal dier. En als ik kijk hoe die man zich 3 jaar bij Groningen heeft gemanifesteerd. Niet alleen naar mij toe, maar gewoon naar iedereen. Dat is echt geweldig voor hem.
Ideale assistent voor jou eigenlijk. Tot in lengte van dagen. Maar ja.
Ja, nee, maar...
Heb je het over gehad?
Jazeker. Ik gun hem dit van harte en dit was wat hij heel graag wilde, ook al vorig jaar. En dan is het eigenlijk uniek, dat gebeurt ook bijna niet in de voetballerij, dat zo'nzelfde kans nog een keer voorbij komt. Vaak is het 1 kans, komt en hij komt niet meer. En voor hem komt hij voor een 2e keer en hij heeft hem gekregen.
Zoekt hij nog een assistent?
Nee, volgens mij hebben ze de staf veel mooier.
Oké. Maar dat is nog even.
Ik heb hem wel mijn bankrekeningnummer gegeven. Ik zei, Adrie, als ik geen werk heb, kan je gewoon elke maand wat geld overmaken.
Zo loyaal is hij dan ook alweer. Hebben we nog wat te vragen aan Danny? Want dit is de laatste keer, denk ik, hè?
Ja, 4 jaar afscheid. Nou, ik moet zeggen, want ik heb Danny natuurlijk elke week, minimaal 2 keer, spreek je elkaar voor die wedstrijden, voor een wedstrijd, na een wedstrijd. En voor de media, voor de pers, vond ik jou een hele prettige coach. He, iemand die benoemt hoe het zit, er eigenlijk niet omheen draait. Met duidelijke voorbeelden komt. Eigenlijk zit er ook nooit, hoef je er ook nooit echt over te discussiëren wat je zegt. Want het zijn eigenlijk wel feiten. En je kan het er eigenlijk niet mee oneens zijn. Maar ik moet zeggen, dat vond ik in ieder geval prettig. Dat je op zo'n manier kan samenwerken.
Ik geloof gewoon in zoveel mogelijk open en eerlijk zijn. Mm. En dan, soms moet je eigen fouten toegeven. Dat heb ik ook vaak gehad. Soms heb je kritiek op anderen. En dat heb ik wel geleerd. Waar sommige mensen, ik heb Stefan een boekje cadeau gegeven. Dus dat gaat hij nog lezen.
Welk boekje?
Omringd door idioten.
Ja.
en waarom dat boek?
Omdat wij allemaal, denk ik, wel eens de gedachte hebben dat iemand anders een idioot is.
Ja.
Omdat hij iets doet wat ons niet aanstaat. Ja. Of zich kleedt wat ons niet aanstaat. Maar daar zit veel meer achter. En dat is wel wat ik ook geleerd heb door dit soort boeken te lezen. Maar ook in de praktijk. Ja, mensen zijn anders. En de kunst is juist om soms daarin zelf er op een andere manier tegenaan te kijken. Of misschien wel meer rekening te houden met een ander zijn voorkeuren. In plaats van hem gelijk het etiket idioot te geven of zo. En daarom ben ik ook gelezen, daar wilde ik naartoe. Sommige mensen, snap ik nu pas, als mensen op mij kritiek hebben, voel ik het niet als persoonlijk. Ik voel het gewoon op mijn werk. En denk ik, oké, prima. Maar ik heb nu ook gelezen dat er ook een categorie mensen zijn dat als je die kritiek geeft, dat ze het persoonlijk voelen. En dat is heel vervelend. Dus dat maakt het
en
wel
interessant. En eerst dacht jij waarschijnlijk een aansteller?
Ja, ik dacht, joh, ik geef je gewoon kritiek op je werk, weet je. Maak er niet zo'n drama van. Ik vind je een super aardige gozer, maar ik vind wel dat je dit beter moet doen. Mm-hmm. En nu is het door zo'n boek lees je dan dat er ook een categorie mensen zijn die het heel persoonlijk opnemen. Dus die je misschien beter op een andere manier kan voorzien van een stukje feedback of kritiek. En dat zijn wel hele interessante dingen. Dat
heeft het boek nog niet gelezen?
Ik heb hem niet gelezen.
Nee, ik heb hem vrijdag pas gekregen. Nee, hè?
Totaal nog geen ander gedrag gezien vandaag van Stefan.
Maar dat gaat wel gevraagd worden, niet alleen voor mij. Maar denk voor alle coaches die eraan komen. Je moet veel meer naar maatwerk toe. In onze tijd, Koert, werd iedereen over één kam geschoren, toch? Alle besprekingen waren en groep, alle trainingen waren bijna hetzelfde.
Ja, maar je had ook een bepaalde groep hiërarchie natuurlijk. Hè? Wat denk ik in de huidige tijd, dat zie je met de jeugd natuurlijk ook, dat het gewoon veel anders aan toe gaat. Ja, daar heb je ook als trainer mee te maken, denk ik. Hè? Dus dat zijn allemaal facetten die... Ja, ik denk dat het trainerschap ook wel door heel veel mensen wordt onderschat. Hè. Als je ziet waar een trainer allemaal mee te maken krijgt. Ja, dat is niet alleen maar 11 spelers opstellen en that's it. Maar dat is gewoon veel omvattender dan dat alleen. Dus,
is dat in het buitenland dan ook zo? zonder nou nog weer over clubnamen, maar die mentaliteit zoals dat hier dus kennelijk al een beetje is veranderd. Hoe werkt dat in het buitenland?
Nou, zij waren onder de indruk van het feit dat wij zoveel jonge jongens de kans hebben gegeven de afgelopen jaren. En toch nog enigszins boven onze norm hebben gepresteerd, buiten dit jaar. Omdat zij niet gewend zijn dat je zoveel jonge jongens tegelijk daarin kan meenemen. Maar ook, zij waren heel nieuwsgierig dan hoe wij erin waren geslaagd. Want we hebben best wel wat transfers gemaakt. Elk jaar wel een paar die voor verschillende bedragen weggingen. Zij waren meer ook benieuwd van hoe wij dan gewerkt hebben met die jongens. En ja, daarin komt naar voren dat wij best wel bij Groningen vooruitstrevende dingen hebben gedaan. Met z'n allen. Dus dat is niet van mij, maar met z'n allen. Waarin je de individuele ontwikkeling van jongens misschien sneller op een hoger niveau krijgt. In wat meer maatwerk leveren. En dat valt wel op. Ja, dus dat zijn leuke complimenten die iedereen krijgt eigenlijk. Dus
ik denk wel dat dit seizoen, we hebben het natuurlijk over die jonge jongens, dat er misschien, los van Meijer, niet bijster veel ontwikkeling is geweest in heel veel jonge spelers. Tuurlijk zijn ze...
Nou, Thomas Suslov, Jurgen, nou, okay, Romano. Nou,
ik bedoel dan Suslov inderdaad. Romano ook wel en Strand Lars ook wel. Maar die spelen er al wat langer. Ik bedoel meer van... Als je denk ik iets meer ervaring in je elftal had gehad, en dat was misschien ook meer hè, toen jij zelf bijvoorbeeld doorbrak bij Groningen, dat je dan als jonge speler wat eerder wordt bijgetrokken bij zo'n groep.
Ja, zeker, maar ook Paulos, vind ik, heeft echt stappen gemaakt. Alleen helaas, gisteren ook, ja, die jongen heeft een paar geweldige acties. Ja, schiet twee ballen over en twee naast. Ja. En dan lijkt de teneur van, ik kan er helemaal niks van. Maar dat ventje heeft echt ontwikkeling gemaakt. Alleen het is te hopen...
Dat aan de andere kant, hij heeft natuurlijk helemaal toen Joost wegging... was hij eigenlijk nog jouw enige linksbuiten. Je hebt dan nog wel eens andere spelers daar ook wat neergezet... nadat je een paar wedstrijden met hem had geprobeerd. Dan ga je nu toch ook gewoon kijken naar rendement. En natuurlijk is die jong, natuurlijk was hij bezig aan zijn eerste echte eredivisieseizoen. Maar eind van de rit beoordeel je hem natuurlijk wel als speler van FC Groningen 1... die gewoon niet zo heel veel echt qua cijfers heeft laten zien.
Nee, maar het kan wel zo zijn dat het over 1 of 2 jaar wel zo is. Want hij ontwikkelt zich echt. Mm. En dat is het enige waar ik soms wat moeite mee had. En dan kennen die jongens niks nog. Want het is prima gastjes. En met de ene moet je wat vaker achter zijn kont aan zitten dan de ander. Het zijn er heel veel bij elkaar. Ja. En wij weten ook uit ervaring, als je als jonge jongen ergens komt... of nog onervaren bent, of je moet aanhaken op een hoger niveau... dan is het super prettig als daar een paar stabiele sterkhouders zitten... waar jij in je eerste jaar aan kan optrekken. In plaats van dat je met een hele grote groep samenkomt... en dat je allemaal nog naar dat niveau toe moet.
Wat ik wel een mooi voorbeeld vond...
En daar stoppen we.
Dat is goed. En dat vertelde jij een keer, het gehaktballen-incident. Of incident is misschien te zwaar. Maar dat je dan heel veel jonge spelers daar hebt... dat ze met z'n allen gaan eten. Dat er voor iedereen een gehaktbal in de bak ligt. En dan ziet Danny ineens 2 of 3 spelers... met 3 gehaktballen op het bord weer rondlopen. Waardoor andere mensen geen gehaktbal krijgen. Nou, in plaats van dat er dan een oudere speler is die zegt... Hey, doe eens even normaal en leg 2 van die ballen terug. Ja, is Danny dan en andere mensen van de staf... die zijn ermee bezig om ervoor te zorgen dat iedereen een gehaktballetje heeft.
Ja, maar het zijn ook nog gewoon kinderen. Ja. Ze zijn 19, 18, 20 jaar. Nou ja, ga terug in onze tijd. Als ik daarop terugkijk, denk ik... Ja, bij mij misschien wel tot mijn 30ste geduurd voordat ik volwassen was. Ja. Dus ja, die jongens hebben ook nog gewoon een stukje opvoeding nodig. Niet alleen binnen het veld, ook erbuiten. Ja.
Wie was er dan die gehaktballiefhebber?
Ik zit even te verzinnen, was Paulos dat niet met die gehaktballen? En Thomas volgens mij een keer met de kip. Dus ondertussen weet ik wel welke spelers een bepaalde voorkeur hebben voor eten. En na gisteren weet ik ook wel wat jongens graag drinken.
Oh, kijk. En jij gewoon nog Spa Blauw, hè?
Spa Blauw, dat weet jij, heel saai, maar...
Ik weet niet of het saai
is. Ik hoef geen vervoer naar huis te regelen, ik kan gewoon zelf rijden.
Heel goed. Ik wil jou heel erg bedanken.
Jullie ook.
We lezen het wel waar je terechtkomt. Ik ben heel benieuwd. En bedankt.
Graag gedaan.
Voor je tijd.
En veel succes.
Dankjewel. Ja, we gaan hem afronden. Was dit de laatste koffiecorner van dit seizoen? Nee, toch?
Nog
nee,
niet.
We doen het nog wel 1 of 2. Of 3 misschien. Ons contract loopt ook nog een jaar. Ik wil iedereen danken voor het luisteren en kijken. En tot de volgende keer. Hoi.